Goedenavond, broeders en zusters in het zuiden, in het verre zuiden, nee niet in het verre zuiden, zuidelijker dan Harderwijk, laat ik het even zo zeggen. Het is een hele eer, ik zei het vorige keer ook al, ik begon toen het nieuwe seizoen en nu sluit ik Lucas af, dus ik weet niet waarom, maar ik heb iedere keer een speciale opdracht en... jullie zijn meer dan 10 jaar bezig geweest met Lucas Evangelie. Dus hier zitten allemaal bijbelkenners. Bijbeltijgers, zeggen we ook wel eens. We gaan lezen uit het laatste hoofdstuk, Lucas 24. En ik doe dat altijd traditiegetrouw in mijn geval uit de Telos-vertaling. Als u nog geen Telos-vertaling heeft, haast u om er een aan te schaffen. Ja. Dat is heel belangrijk om... die vertaling er ook naast te houden. En zeker de voetnoten zijn heel rijk. Daar leer ik altijd weer heel veel van. We gaan lezen uit Lucas 24 vanaf vers 36. Dus ik zei het al. De afsluiting van het prachtige evangelie. En er staat bij mij boven verschijning aan de discipelen. Terwijl ze nu hierover spraken. Dus dat voorgaande gedeelte dat hij hen de schriften opende en brood brak bij hen. Stond hij zelf in het midden en zei tot hen, vrede zij u. Ze werden echter angstig en erg bang en meenden een geest te zien. En hij zei tot hen, waarom bent u ontsteld? En waarom komen er overleggingen in uw hart op? Ziet mijn handen en mijn voeten, dat ik het zelf ben. Betast mij en ziet, want een geest heeft geen vlees en beenderen, zoals u ziet dat ik heb. En toen hij dit zei, toonde hij hun zijn handen en voeten. Toen zij het nu van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, zei hij tot hen, hebt u hier iets te eten? Zij nu gaven hem een stuk van een gebakken vis en van een honingraad. Dat staat dan tussen haken, dat betekent dat niet alle vertalingen dat hebben. En hij nam het en at het voor hun ogen. Hij nu zei tot hen, dit zijn de woorden die ik tot u sprak toen ik nog bij u was. Dat alles... moest worden vervuld wat over mij geschreven staat in de wet van Mozes en in de profeten en psalmen. Toen opende hij hun verstand, opdat zij de schriften verstonden. En zei tot hen, zo staat er geschreven dat de Christus moest lijden en uit de doden opstaan op de derde dag. En in zijn naam bekering tot vergeving van zonden moest worden gepredikt aan alle volken, te beginnen bij Jeruzalem. U bent getuigen van deze dingen. En zie, ik zend de belofte van mijn vader op u. U echter blijft in de stad, totdat u wordt bekleed met kracht uit de hoogte. Hij nu leidde hen uit naar buiten tot aan Betanië. En hij hief zijn handen op en zegende hen. En het gebeurde terwijl hij hen zegende, dat hij van hen scheidde en werd opgenomen in de hemel. En zij aanbaden hem. En keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap. En ze waren voortdurend in de tempel en prezen en zegenden God tot zover Gods woord. Ja, lieve broeders en zusters. We hebben net gezongen, maak mij een beeld van u. Dat verlangen, als u dat verlangen in uw hart hebt, dan is dat ook het doel van de Heere God met ons zoals wij hier zijn. Het doel van God met alle heiligen, met alle gelovigen. Om het beeld van zijn zoon te ontwikkelen, zichtbaar te maken, gestalte te laten zijn in onze sterfelijke, vernederde lichaam. Dat is het doel van God, onze heiliging. Het is niets anders dan de zoon die zichtbaar wordt in onze levens. Dat is wat God vandaag doet in deze wereld. Hij heeft een volk voor zijn eigen naam, de gemeente van God. En elk individuele lid daarvan... die vormt hij naar het beeld van zijn zoon. Is dat niet geweldig? Betekent wel dat daar heel, heel veel voor nodig is. Om ons te veranderen, om mij te veranderen naar het beeld van zijn zoon, de volmaakte. De mens die geen zonde deed, geen zonde gedaan heeft, geen zonde kende. Ootmoedig, zachtmoedig, nederig, liefdevol, heilig. Al die geweldige, prachtige eigenschappen, de vrucht van de geest, ja... dat is nog een hele weg. En God heeft daar verschillende methoden voor. En het beste middel, een van de beste middelen is natuurlijk de Heer Jezus zelf. Paulus schrijft in 2 Korintiërs 3 vers 18. Als wij de Heer aanschouwen in heerlijkheid, dan veranderen wij naar hetzelfde beeld. Hetzelfde beeld. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. Als door de Geest. De Geest van God verandert ons, maar wij hebben de verantwoordelijkheid om onze ogen te richten op de Heer Jezus. En dat gaat via het woord van God, via broeders en zusters die wij ontmoeten, want daarin zien wij vaak ook iets van hem. Door het gebed, door al die zaken, wordt de Heer Jezus voor onze ogen geschilderd. Hebben wij omgang met hem? Kent u dat een beetje? En ook in dit gedeelte zien we weer hoe hij in het middelpunt staat, hoe hij het onderwerp, hoe hij het thema is van de Heilige Geest. Door de Heilige Geest geïnspireerd wordt hier ons een blik op de Heer Jezus gegeven. Maar we leven in tijden waarin christenen, mensen die tot de christenheid behoren, helaas massaal afdrijven van dat ene doel. Ze zijn bezig met ervaring, emotie, ik-gericht onderwijs. Ik zie dat heel dichtbij ook gebeuren in de levens van jonge mensen vooral. En de Heer Jezus wordt een soort psycholoog. In plaats van ik moet als hem worden, wordt het ik moet mezelf goed voelen. Over mezelf. En dat is zorgelijk. Maar ook de wettische Jezus wordt vandaag gepredikt. Als je maar genoeg dit en dat doet, dan zal hij dat en dat doen. Je moet iets doen. Je moet hem helemaal gehoorzamen. Dat is ook waar, maar dat is niet de voorwaarde, maar het gevolg van de vervulling met de Geest. Daar kom ik op het einde nog wel even op terug. Nou, de vorige keer hebben we gelezen in vers 24. Als u er nou even naar terug wilt, de geschiedenis van de Emmausgangers, weet u nog? Dat de Heer Jezus daar tegen hen zegt, in vers 25, o onverstandig en trage van hart en het geloven van alles. Van alles wat de profeten hebben gesproken. Het is onze verantwoordelijkheid om het hele woord van God van A tot Z, van Genesis tot en met Openbaring, om daar aan vast te houden. En geen eenzijdige leer te brengen. En als we dat doen, dan blijft over de Christus der Schriften. De Heer Jezus, zoals hij ons wordt voorgesteld in de hele Bijbel, het Nieuwe Testament. Gisteravond hadden we, dat was alweer dinsdagavond, hadden wij een Bijbelavond over Hebreeën 1. En daar wordt een stukje geciteerd uit Psalm 45. Uw troon, o God, zij in alle eeuwigheid. Tot in alle eeuwigheid. Dat wordt gezegd tot de Zoon, zegt de schrijver van de Hebreeënbrief. Van de Zoon zegt God uw troon, o God. Dat staat al in Psalm 45. Ook daarin zien we al, het geldt voor het hele Oude Testament, dat de Heilige Geest ons wil richten op hem, de unieke, de Heer Jezus. En vanavond gaan we dat ook doen uit het laatste gedeelte. En het Lucas-evangelie, ik zal hem maar heel kort even dat samenvatten, is de overgang niet van de wet naar het koninkrijk, zoals Matthäus, hè? Het verborgen koninkrijk, maar het gaat hier in Lucas over van de wet naar de genade. Het evangelie van Lucas is de genade die ons openbaar geworden is in de mens Jezus Christus. Hij heeft ons de Vader doen kennen in zijn hele wezen. Hij heeft de genade van God de Vader aangeboden, Lucas 15, de verloren zoon, weet je wel, aan ieder die wil komen. En u bent, denk ik, anders was u hier niet, ooit in aanraking gekomen met die genade, ja of nee? U weet door het bloed van de Heer Jezus gereinigd te zijn van al uw zonden, maar ook dat is niet het doel van het Lucas-evangelie. Het doel van het Lucas-evangelie is wat God van u wil maken. Hij heeft u gevonden, maar hij wil u ook bekleden, zoals we dat lezen van de verloren zoon, met de zegelring, met de mantel, weet je wel, het gemeste kalf. Anders gezegd, God wil van u maken een zoon of een dochter van de genade. We lezen bijvoorbeeld in, we lezen dat 5 keer in het Lucas-evangelie, zonen van. Zonen van de Allerhoogste, dat lees je in Lucas 6, vers 35. Zonen van de vrede, Lucas 10, vers 6. Zonen van het licht, Lucas 16, vers 8. Zonen van God, Lucas 20, vers 36. In datzelfde vers wordt gesproken over zonen van de opstanding. En daar gaat het ook heel bijzonder over vanavond. Wij zijn ook zonen van de opstanding. Dat wil zeggen, zoals de Heer Jezus hier wordt voorgesteld als de opgewekte, zo zullen ook wij straks als Hem zijn. Wij zijn geroepen om iets te zijn, iets te worden. Misschien kunnen we daarvoor even naar 1 Korintiërs 15 gaan, voordat we naar Lucas gaan. Dat is zo geweldig, broeders en zusters. De discipelen konden het niet geloven, ze waren bang. Ze waren nog in het vlees, wel religieus. Ze geloofden wel in de Heer Jezus, zoals veel mensen vandaag. Maar als het gaat over de opstanding, denken ze een geest te zien. Maar als we even meegaan naar 1 Korinthe 15, dan lees ik daar even een stukje voor. Uit vers 2, vanaf vers 22... Dat is heerlijk, want er staat, want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Dat betekent, alle mensen, of je nou gelooft of niet, zullen allemaal levend gemaakt worden. U dus ook. Ik ook. Maar er staat erachter, maar iedereen zijn eigen orde. Christus als eersteling, dat zien we in Lucas 24. Daarna die van Christus zijn bij zijn komst. Dat is een beetje ingewikkeld. Want de komst van de Heer Jezus bestaat uit meerdere fasen. Hij komt allereerst om de gemeente tot zich te nemen. Dan worden de ontslapen heiligen opgewekt uit het Oude Testament. Maar ook de ontslapen gelovigen, die behoren tot de gemeente. En als hij verschijnt, dan zal, Openbaring 20 vers 4, ook die groep die uit de grote verdrukking komt, overleden is, die zal ook deel hebben aan de eerste opstanding. Dat is ook zijn komst. Zijn komst bestaat dus uit het opnemen van de gelovigen, maar ook het verschijnen met de gelovigen. Dat is ook zijn komst. En die groep die dan wordt opgewekt, is ook, wat hier staat, deel van de eerste opstanding. Dat gaan we verder lezen. Daarmee is het einde. Wanneer hij het koninkrijk aan God de Vader overgeeft. Wanneer hij alle overheid en gezag en alle kracht teniet gedaan heeft. Dan sla ik even een heel klein stukje over. En dan lezen we een geweldig stukje in vers 42. Zo is ook de opstanding van de doden. Er wordt gezaaid in vergankelijkheid. Er wordt opgewekt in onvergankelijkheid. Er wordt gezaaid in onheer. Er wordt opgewekt in heerlijkheid. Er wordt gezaaid in zwakheid. En er wordt opgewekt in kracht. Er wordt een natuurlijk lichaam gezaaid en er wordt een geestelijk lichaam opgewekt. Als er een natuurlijk lichaam is, dan is er ook een geestelijk lichaam. U zit hier vanavond in een vergankelijk lichaam. Een lichaam wat oneer draagt. Waarom? Omdat de zonde nog vat heeft op onze lichamen. Paulus noemt dat ook onze sterfelijke lichaam. Maar straks als u gezaaid wordt, stel dat u komt te ontslapen voor de Heer komt. Dan wordt u begraven als een korrel in de aarde. En u wordt straks opgewekt, net zoals de Heer Jezus in Lucas 24, met beenderen en vlees. Bijzonder, hè? En hij eet daar van een gebakken vis en een honingraad. Hij is niet een soort anders geworden. Hij is dezelfde, maar toch nieuw. En dat geldt ook voor u en voor mij. Is dat niet geweldig? Gelooft u dat of niet? Nou, deze hoop is de blijde hoop. Dat is de gelukkige hoop, zegt Titus, hoofdstuk 2, vers 13. De gelukkige hoop. Maar, nog één stukje uit 1 Korinthe 15. Ik ga niet alles behandelen, maar dat vind ik zo mooi wat hier staat in vers 48. Zoals de stoffelijke is, zo zijn ook de stoffelijken. Dat zijn de mensen om ons heen, die zijn allemaal stoffelijk. Adam was uit het stof van de aarde, maar de Heer Jezus kwam uit de hemel. Hij zegt in Johannes 8, Jullie zijn van beneden, ik ben van boven. Ik ben van de dingen van boven. Hij kwam bij de Vader vandaan. De mens is uit de aarde. Wij zijn oorspronkelijk afstammelingen van Adam. Maar nu niet meer. Want als u gelooft, bent u niet meer stoffelijk, ja, lichamelijk nog wel, maar u bent tot een nieuwe orde overgegaan. De hemelse orde. Kijk maar wat erachter staat. Er staat vers 48b. En zoals de hemels is, zo zijn ook de hemelse. Zie je dat? En dat moesten de discipelen, Lucas 24, moesten dat eventjes leren. De hele orde van de aarde is voorbij. God heeft ons bestemd tot zonen van de opstanding. En u heeft een hemelse roeping, een hemelse toekomst. In het huis van de Vader met een hemels lichaam. U bent niet meer behorend tot Adam. Dat is allemaal voorbij. Maar u behoort nu tot een totaal nieuw mensengeslacht. Is dat niet geweldig? De hemelse mens. En nou, dan het laatste zinnetje. En zoals wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij ook het beeld van de hemelse dragen. Op dit moment bent u een hemelburger, maar u draagt nog het beeld van de stoffelijke. Van Adam. Als u bij de Albert Heijn staat, dan is er niemand die denkt, hé, daar staat een hemels mens naast mij. Nee. Maar de opstanding van de Heer Jezus, in Lucas 24, dat is het bewijs, de garantie, we hebben de geest als onderpand gekregen daarvoor, dat wij dezelfde toekomst hebben, dezelfde bestemming, een hemelse bestemming. Wij zullen het beeld van de hemelse dragen. Letterlijk, nu is dat geestelijk, hij maakt ons een beeld van hem. Dat gaat allemaal een beetje met horten en stoten, hè? Toch? Of niet? Daarom is het heel belangrijk, even tussen haakjes, dat u zich bewust bent van uw zwakheid en niet van uw vorderingen. En heel veel evangelische predikers, die hebben het allemaal over heiliging en zo. Je kunt het beter over de Heer Jezus hebben. Want als je te veel over de heiliging hebt, ga je allemaal naar jezelf zitten kijken. Ik doe het best goed. Maar je moet je bewust zijn van je zwakheid. En straks, als we bij hem zijn, als hij komt voordat wij ontslapen, dan worden we overkleed met het hemelse. Is dat niet geweldig? Daarom is de Heer Jezus de eerstgeborene van de doden. Colossenzen 1 vers 18, Openbaring 1 vers 5 zegt, hij is de eerstgeborene van de doden. En Handelingen 26 vers 23 zegt, hij is de eerste uit de opstanding van de doden. Nou, tot die tijd, gaan we nu even terug naar Lucas, is er een gezelschap op aarde die wordt gesymboliseerd door deze discipelen in vers 35, vers 36. Terwijl zij nu hierover spraken, stond hij zelf in het midden. Zie je dat? Het is als het ware, als je als gemeenschap over hem spreekt, dat hij bijna tastbaar in het midden komt. Heel vaak, helaas, gaat het in veel gemeenten niet meer over hem. En bij de koffie gaat het al lang weer over andere dingen. We blijven mensen, hè? Maar het zou zo fijn zijn als we na de samenkomst ook over hem zouden spreken. Terwijl zij over hem spraken, staat hij in het midden en zegt, vrede zij u. Dat is de eerste keer dat hij dat zegt, vrede zij u. Wij dan, gerechtvaardigd door het geloof, hebben vrede met God. Dus je hebt het al zo vaak gehoord dat het u niet eens meer wat doet. Maandagavond hadden we een lezing over wandelen in het licht. En er staat in 1 Johannes 1 vers 7. Het bloed van Jezus reinigt van alle zonden. Niet zonden, zonde. Van alles wat met zonden te maken zijn we van gereinigd. We hebben vrede met God. We mogen naderen met vrijmoedigheid tot de troon van de genade met een zuiver en rein geweten. Heel veel mensen komen niet tot dat punt. Ze hebben geen vrede in hun hart omdat ze zichzelf veroordelen. Maar de Heer Jezus zegt hier: vrede zij u. Zie dat? Kent u dat, die vrede? Vrede met God. Maar de vrede van God is nog veel moeilijker. Dat betekent dat ik in alle omstandigheden vrede ken. Ik was, even kijken, wanneer was het? Afgelopen maandagmiddag was ik bij een broeder die nog maar een paar maandjes te leven heeft. En hij heeft het heel zwaar daarmee. Maar soms kent hij ook de vrede van God. De rust. En dat is niet makkelijk. Daar kunnen we niet makkelijk over doen. Als het leven zwaar wordt, als je terminaal bent, om dan te zeggen: ik heb de vrede van God. Ik vertrouw hem in alles. Ik ben rustig. Nou, maar de Heer Jezus zegt het hier wel. Nou, het merkwaardige is dat hier staat: zij werden echter angstig. Zie je dat? Kijk, in het evangelie van Matthäus is het meer dat de discipelen, de Joodse discipelen, nog niet zo konden wennen aan die nieuwe orde van het christendom. Maar hier is het meer dat de mensen van nature niet zo gewend zijn aan een opstanding. De opstanding van de doden staat heel ver van ons vandaan. Ze hadden de getuigenissen gehoord. Dat heb je daarvoor kunnen lezen. Hij was aan Petrus verschenen, hij was aan Maria verschenen. En toch, als hij dan daadwerkelijk in het midden is, dan worden ze angstig. En dan staat er, kijk maar even mee. En hij zei: waarom bent u ontsteld? Vers 38. En waarom komen er overleggingen in uw hart op? Zie mijn handen en mijn voeten, dat ik het zelf ben. Betast mij en ziet wat een geest heeft, geen vlees en beenderen. Ze hadden zich geen enkele voorstelling van de opstanding kunnen maken. Ze hebben geen idee. Ze denken: het is een geest. En vandaag zijn er ook heel veel christenen die denken: ja, straks ben ik een of andere, ja, in de hemel. Ik weet het niet precies. Wat ga ik daar doen? En wat moet ik daar? En herkennen we elkaar nog wel? En zo. Hè? Die vraag komt ook vaak bij mij. Maar je bent geen geest straks. Of een of andere zwevend object. Je bent gewoon zoals je nu bent. Maar dan met een verheerlijkt lichaam. Dat is toch moeilijk voor te stellen, hè? Maar je kunt straks, als je de onvergankelijkheid hebt aangedaan, kun je ook gewoon eten. En dan kun je ook gewoon wandelen op aarde. Ja, je bent in het huis van de Vader, dat is jouw thuis. Maar dat wil niet zeggen dat je geen verbinding hebt met de schepping. De Heer Jezus zegt: heb je wat te eten? Maar wij zijn er van nature een beetje angstig voor. Wat is dat, de opstanding? Maar dan staat er wel iets merkwaardigs, tenminste, er staat dat hij een gebakken vis eet en een honingraad. Dat is niet toevallig. Dat zijn de twee elementen, om het zo maar eens te zeggen, die de basis vormen van onze blijdschap. De gebakken vis symboliseert het feit dat de Heer Jezus onder het oordeel van God is gekomen. In Leviticus hoofdstuk 2 gaat het over het graanoffer. En er wordt gezegd dat graanoffer in de oven, de bakplaats en in de pan wordt gebakken. Alle drie een beeld van het oordeel dat over de Heer Jezus kwam. In de oven, de bakplaat en in de pan. Hij is op aarde beproefd onder alles. Hij is op het kruis in de oven onder het oordeel van God gekomen. Dat is de basis van onze blijdschap. Dat oordeel had op mij moeten komen. Ik had in die oven moeten zijn. Maar hij is daar geweest. En de honingraad spreekt van de vreugde van de Heer Jezus. Zoals Simson de honing uit de dode leeuw at. Satan is verslagen. En de vreugde is altijd waar honing een beeld van is. Maar kent u die vreugde? Hij is tot zonde gemaakt. Hij is gebakken, om het even zo te zeggen. Hij is onder het oordeel gekomen, zodat wij vreugde zouden kunnen hebben. Verblijft u in de Heer. Wederom zal ik u zeggen: verblijft u in de Heer te alle tijden. Ik sta voor God rein, onberispelijk, onstraffelijk. Het oordeel wat op mij had moeten zijn, is op hem gekomen. Daarom mag ik straks het beeld van de hemelse dragen. De Heer toont hen dat het leven straks niet alleen geest is, maar ook vlees en been. Hij noemt geen bloed. Zijn bloed heeft hij gestort. Er wordt een natuurlijk lichaam gezaaid en er wordt een geestelijk lichaam opgewekt. En als er een natuurlijk lichaam is, dan is er ook een geestelijk lichaam. Zie je dat? Dat heb ik net gelezen, 1 Korinthe 15, vers 44. U zit hier met een natuurlijk lichaam, een sterfelijk lichaam, een vernederd lichaam. Een lichaam dat nog gebonden is aan deze wereld, wat de gevolgen van de zonde nog in zich heeft. Veel mensen willen dat niet, die willen dat God alles en iedereen geneest, altijd. Hè? Nou, kun je lang wachten, sorry, een beetje cynisch ben ik, maar ik heb er heel veel brokken van gezien. Het is gewoon niet naar de schrift. God geneest zeker op gebed, maar niet altijd. Sterker nog, vaak niet. En dan zeggen we waarom. Maar God heeft een doel. God wil ons naar zijn zoon kneden, vormen. Ja? En als hij straks komt en wij worden in een oogwenk veranderd, dan liggen hier allemaal bijbels en misschien wel mooie vestjes en schoenen. En een microfoon. En wij zijn bij hem. Hoe dat zal gaan, weet ik niet. Maar het is in een oogwenk. En dan zal de onvergankelijkheid over ons gekomen zijn. Verlangt u daarna?
Ja, zeker.
Wordt vandaag gigantisch aangevallen. Hè? De leer dat de Heer elke dag kan komen. Ik had van de week een meneer die heeft mij voor alles uitgemaakt. Rot de vis. Het was bijzonder onvriendelijk, maar de schrift leert dat. Ik zal u tot mij nemen, opdat u ook mag zijn waar ik ben. En dan gaat de Heer Jezus hen vormen. Hij gaat ze 4 instructies geven in dit stukje. 4 aanwijzingen voor ons. De eerste vinden we in vers 44. Hij wijst hen op de schriften. Er staat: hij nu zei tot hen, dit zijn de woorden die ik tot u sprak toen ik nog bij u was. Dat alles moest worden vervuld wat over mij geschreven staat in de wet van Mozes, in de profeten en in de psalmen. Ik zag vandaag een interview met een opperrabijn. Binnenkort wordt er dan, op 7 oktober, wordt er een enorme manifestatie op de Dam georganiseerd. Er is ook een opperrabijn bij. En hij zegt, ja, de Messias is nog niet gekomen. Ja, de christenen geloven dat wel, maar dat maakt allemaal niet zoveel uit. Nou, dat maakt wel degelijk uit. Want de Torah spreekt van Christus. Toch? De profeten spreken van de Heer Jezus. De psalmen spreken van de Heer Jezus. Welzalig de man die niet wandelt. Nog zit in de kring van de spotters. Wie is dat? Welke man is dat? Dat is hij. Psalm 2. Ik heb mijn koning gezalfd over mijn heilige berg. Wie is dat? De Heer Jezus. De schrift is vol van Christus. En dat moeten wij leren zien. Hij zegt, dit zijn de woorden die ik tot u sprak toen ik nog bij u was. Moet u even naar Lucas 18 gaan. Dat was 2014 toen dat behandeld werd hier. Nee, grapje, dat weet ik niet. 2016, ja. Maar dat bent u al lang weer vergeten. Maar we gaan het even lezen. Lucas 18, vers 31. Daar staat: Hij nam de 12 tot zich en zei tot hen: zie, wij gaan op naar Jeruzalem. En alles wat door de profeten is geschreven, zal aan de zoon des mensen worden volbracht. En toch, als het gebeurt, snappen ze het niet. Je kunt wel de Bijbel hebben. Je kunt wel onderwijs krijgen. Maar er moet nog iets gebeuren. Tweede, wat hij doet, is: hij opende hun verstand. Hij opende hun verstand. Hij moet mijn verstand openen om de schriften te begrijpen. Hoe gebeurt dat? Dat gebeurt op het moment dat een mens een besluit maakt in zijn hart om de Heere God te gehoorzamen. In de volle overtuiging dat hij zelf of zij zelf zwak is. Zalig de armen van geest. Dan opent hij jouw verstand. Als je zegt, Heere God, ik moet echt uw hulp hebben, al snap ik niet wat er staat. Dan opent hij jouw verstand. Zoals Paulus zegt tegen de Korinthiërs, ik was bij jullie zwak. En in veel vrezen en beven. Deze man was een Joodse geleerde. Maar toen hij Christus moest prediken, was hij compleet zwak van zichzelf. Hij wilde niet met de wijsheid van de wereld komen of met prachtige redeneringen, retoriek. Hij wilde helemaal afhankelijk zijn van de Heer Jezus, die zijn verstand had geopend op weg naar Damascus. Ik ben Jezus die jij vervolgt. En zo is het ook met hem. In Lucas of in Johannes 20, daar staat hij blies op de discipelen, weet je wel? Hij blies, ontvangt de Heilige Geest. Dat is een beetje wat hier gebeurt. Nog niet de komst van de Heilige Geest, maar het leven uit God, het leven door de Heilige Geest kwam in hen. En hun ogen werden geopend. En als je ogen geopend worden van je verstand, dan ga je zien dat de Bijbel gaat over de Heer Jezus. In Petrus staat dit, 1 Petrus 1 vers 11. Over deze behoudenis hebben profeten onderzocht en nagevorst die van de voor u bestemde genade geprofiteerd hebben. Terwijl zij navorsten welke of wat voor tijd de geest van Christus die in hen was, zie je dat? De geest van Christus was in de profeten. Bijzondere uitdrukking. Aanduiden toen hij tevoren getuigde van het lijden wat over Christus zou komen en van de heerlijkheden daarna. Dus de profeten spreken altijd over de Heer Jezus. Het thema van de Bijbel, zei ik de vorige keer, is niet Israël. Oud Testament. Er staat in Jesaja 49 vers 3, Israël in wie ik mij zal verheerlijken, mijn knecht. Dat is de Heer Jezus, hij is het ware Israël. Ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen. Dat is Christus. Hij is het ware Israël. En Israël zal een volk zijn straks, de rest, in wie hij verheerlijkt zal worden op aarde. In Sion. Daar zal in de bekeerde Israëlieten iets van hem te zien zijn. Dat is het doel. Het doel is Christus, maar dan moet je verstand voor geopend worden. De meest slimme theologen van Nederland, nou ja, ik zal maar geen namen noemen, maar er zijn theologen geweest die zeggen, ja, God bestaat niet. Dat is toch treurig. Maar de Heer Jezus zegt in Matteüs 11. Ik prijs u, Vader, dat u het heeft verborgen voor verstandigen, maar hebt geopenbaard aan kinderen. Aan kinderen. Dat zijn de mensen die zeggen, ik kan van mijzelf niets begrijpen van het woord. U moet het mij onderwijzen. Hij opende hun verstand. Dat is het tweede wat hij doet. En dan staat er, mag u even opzoeken, 1 Johannes 5. Prachtige tekst. Dus de eerste brief van Johannes is zo geweldig mooi. Eenvoudigste Grieks wat er is. En het diepste onderwijs. Neem ik even een slokje. Deze keer is het Hertog Jan, zie ik. Voor de mensen thuis, het is een glas met Hertog Jan erop hoor. Wees niet bang. En Johannes 5 vers 20. Daar staat, let op. Is het vers 20? Ja. Er staat, en wij weten, zie je dat? Wij weten dat de Zoon van God gekomen is en ons het verstand gegeven heeft. Waarom? Opdat wij de waarachtige kennen, dat is de waarachtige God. Wie is dat? De Heer Jezus. Wij kennen God zoals hij zich heeft geopenbaard in Christus. Wij zijn in het licht gebracht. Ik heb wel eens gesprek met mijn moeder. Mijn moeder is 78. Dan zeg ik, ma, ik snap niet dat je nog naar die kerk gaat. Er hangt een regenboogvlag. En er zijn homoseksuele dominees actief enzovoort. Ja, maar ik ga toch niet zomaar weg. Ik zeg, ja, maar andere vraag. Kom je in de hemel? Dat kan een mens nooit weten. Dat staat hier. En wij weten... dat de Zoon van God gekomen is en ons verstand gegeven heeft, omdat wij de waarachtige kennen. En wij zijn in de waarachtige, zie je dat? Je kunt heel religieus zijn, je kunt naar een kerk gaan en toch niet weten dat je behouden bent. Niet weten. Ja, het blijft toch een geloof, zeggen ze dan. Ik zeg, ja, maar geloof is weten. Geloof is niet, ja, ik geloof dat morgen de kantine open is. Zo praten wij hè, in Nederland. Nee, wij weten. Wij weten. Weet u dat u eeuwig leven heeft? Weet u dat uw verstand gegeven is, geopend is? Weet u dat u de waarachtige kent? In zijn zoon zijn wij, in zijn zoon. Dat is niet zozeer de Paulinische christelijke positie in Christus. Maar dat betekent in zijn zoon dat wij tot de Vader zijn gebracht. Wij kennen de waarachtige in de zoon. Het gaat bij Johannes om het kennen van de Vader en het kennen van de zoon. De gemeenschap met goddelijke personen, heerlijk is dat. Deze Jezus Christus is de waarachtige God in het eeuwige leven, zie je dat? Ik had afgelopen jaar een meneer bij mij op de e-mail en die meneer die heeft een website. En daarin verkondigt hij dat Jezus Christus niet God is. Want hij is wel de zoon van God, maar dat betekent gewoon zijn aardse positie. Maar hij is niet de eeuwige zoon, want volgens hem staat dat nergens in de Bijbel. God de zoon staat nergens in de Bijbel. Ik zeg nee, de volwassen doop staat ook nergens in de Bijbel. Hè? De drie eenheid staat ook nergens in de Bijbel, maar toch geloof je dat. Maar hier staat, deze is de waarachtige God, zie je dat? En in Psalm 2 staat in vers 7, u bent mijn zoon, ik heb u heden verwekt. Nou, als de Heer Jezus alleen maar zoon zou zijn bij zijn menswording, dan had in Psalm 2 vers 7 gestaan, ik heb u heden verwekt, u bent mijn zoon. Dat staat er niet. Er staat, u bent mijn zoon, een zoon is ons gegeven, hè? Gegeven, ik heb u heden verwekt. U bent mijn zoon, ik heb u heden verwekt. Hij was en is de zoon van eeuwigheid af, de waarachtige God. En het verstand wat geopend werd bij de discipelen, opende hun ogen voor zijn heerlijkheid. En dat hebben we vandaag zo nodig, lieve mensen. Het is zo nodig dat er gelovigen zijn die helemaal vervuld zijn met de Heer Jezus. Die dat als het ware meenemen naar de samenkomst. En als die mensen gaan bidden of danken, dan word je een beetje meegetrokken in hun bewondering. Van Christus. Dat is wat de geest wil doen. Nou, het derde dus wat we hebben gehad is, hij heeft hen getoond dat zijn persoon het onderwerp is van de schriften. Is moeilijk vandaag voor de Joden, maar het is echt zo. Twee, hij opent hun verstand daarvoor, dat is nodig. Drie is vers 47, de opdracht. Nou is de opdracht in Matteüs anders dan in Marcus en weer anders dan in Lucas. In Lucas ligt alle nadruk op de genade van God. Er staat, en in zijn naam bekering tot vergeving van zonden moest worden gepredikt aan alle volk. Er staat niks over teken of wonder in. Ook niks over gehoorzaam van alle geboden, dat is Matteüs. Hier staat het. Gaat het om de genade, vergeving. Daar staat, let op, bekering tot vergeving van zonden. Wat doet Petrus als hij in Jeruzalem tegen de Joden spreekt? Bekeert u en laat u dopen tot vergeving van uw zonden. Welke zonden? Dat ze de Heer Jezus hadden gekruisigd. Wanneer komt iemand tot geloof als hij of zij zich bekeert? Waarvan? Van zijn ikgerichte God. Loze leven. Dat is bekering. Tot vergeving van zonden. Zie je dat? Nou, heel vaak wordt vandaag gepraat over Jezus zonder dat er over zonden wordt gepraat. Want ik zei het aan het begin al, vooral bij jonge mensen. Ja, ik heb een minderwaardigheidsprobleem. Ik vind mezelf nog zo slecht. En Jezus heeft mij geholpen van mezelf te houden. Dus ik laat me dopen. Ja, ik heb dat een paar keer meegemaakt. Dat soort getuigenis. Hartstikke mooi, fijn. Maar ik mis dan. Ik ben een zondaar. Ik heb gezondigd. Ik heb mij bekeerd. En ik heb de Heer Jezus aangenomen als mijn verlosser. Dat mis ik dan. Ik mis de bekering. Ik mis het besef van vergeving. Er staat te beginnen bij Jeruzalem. Zie je dat? Daar was hij gekruisigd. Buiten de stad weliswaar, maar. Eerst voor de Jood en dan voor de Griek. Dat was de volgorde in het begin. Die volgorde is er nu niet meer hoor. Is voor allebei even hard nodig. Maar zij die de grootste verantwoordelijkheid hadden, werd het eerst geëvangeliseerd aan hen, aan de Joodse mensen. De eerste hoofdstukken van Handelingen gaat over Joodse geloven. Er zijn mensen die zeggen, ja, Handelingen gaat helemaal niet over de gemeente. Het gaat over het Joodse koninkrijk, een koninkrijksgemeente hebben. Heb je er wel eens van gehoord, van die leer of niet? Ken je dat? Nooit van gehoord? Wees blij. Er wordt gezegd, in Handelingen gaat het over synagoge, over tempel, over... Het kan nooit over de gemeente gaan. Nou, de eerste leden van het lichaam van Christus waren Joden. En die waren nog allemaal ijveraars voor de wet. En toen kwam Paulus. En Paulus is niet voor niks erbij gekomen. Hij zag de hemelse Heer. Hij moest losgeweekt worden van het Jodendom. Toen heeft hij de Hebreeënbrief geschreven, denk ik. En dan zegt hij tegen al die Joodse mensen, luister. We hebben een betere hoop, we hebben een beter verbond, we hebben een beter offer, we hebben een betere priester. Laat al dat oude nou maar liggen. Het is allemaal schaduw. Richt je op het lichaam. Het lichaam is van Christus. U bent getuige van deze dingen. Zie je dat? De 12 discipelen waren getuigen, ooggetuigen van de opstanding van Christus. Was Paulus dat? Nee, Paulus was niet ooggetuige van de opstanding. Waar was Paulus getuige van? Nou, weet u niet? Een slokje. Waar was Paulus getuige van? Wat zag hij? Waar zag hij hem? Ja, maar waar was de Heer Jezus? Waar was hij? Een licht helderder dan de glans van de zon. De discipelen waren getuigen van de dingen onder de zon. En een wolk onttrok hem aan hun ogen. Maar Paulus was getuige van dat wat boven de zon is, namelijk Christus in de hemel. Waarom vervolg je mij? Wacht eens even. Die mensen die ik vervolg, zijn in de heerlijkheid, helderder dan de zon. Ja, het zijn hemelsen. Aha. Dat werd zijn bediening. Alles loslaten van hier beneden en je oog richten op Christus. Zoek de dingen die boven zijn. De 12 ooggetuigen van de opstanding. Paulus ooggetuigen van de hemelse zegeningen. De hemelse Christus. En die samengenomen vormen het hele evangelie. De 12 verkondigde vergeving van zonde. Paulus verkondigde zijn vergeving van zonde. Wat de 12 niet wisten nog. Was dat wij in Christus gezegend zijn in de hemelse gewesten. Met alle geestelijke zegeningen. Wij zijn het lichaam van Christus. En ons hoofd is hemels, dus zijn wij ook hemels. Ons hoofd zit in de hemelse gewesten, dus wij zijn ook gezeten in de hemelse gewesten. Bijzonder, hè? Daarom is het ook logisch dat de toren van God niet gaat over de gemeente. Waarom niet? Het is zijn eigen lichaam. En de toren van het lam zal toch niet gaan over zijn eigen lichaam? Over zijn eigen bruid? Nee, hij heeft haar al in 2000 jaar gevormd en gekneed onder allerlei beproevingen en verdrukkingen. Dat is nu ons deel. En straks mogen wij bij hem zijn. En wie deze hoop op hem heeft, reinigt zich. 1 Johannes 3. Onze hoop is op hem, niet op de grote verdrukking. Onze hoop is op hem. Onze hoop is elk moment. Hou dat vast. Nou, en dan het laatste is het vierde. Vers 49. En zie, ik zend de belofte van mijn vader op u. Dat is even lastig, want staat hier. Ik zend de belofte van mijn vader op u, echte blijvende stad, tot u wordt bekleed met kracht uit de hoogte, als u tenminste ook uzelf helemaal aan mij onderwerpt. Nee. Zijn er voorwaarden die de Heer Jezus stelt voor het ontvangen van de Heilige Geest? Nee. Je ontvangt de Geest als je gelooft, je bekeert, maar je wordt bekleed met kracht wanneer? Als je niets meer van jezelf verwacht. En dat hadden deze 12 3,5 jaar lang geleerd. Ze werden niet getraind door de Heer Jezus, maar ze werden als het ware geconfronteerd met hun eigen zwakheid. En Petrus, die de Heer Jezus 3 keer verloochende, Ik zal u nooit verloochenen. Ik dit, ik dat. Heeft hier 10 dagen gewacht. Hij wist. Zijn verstand was ook geopend. Ik ben te zwak om iets te doen zonder hem. Dat geldt voor u en voor mij ook. De geest woont in u als u tot bekering komt. Maar geeft kracht in uw bediening, in uw groei. Als u ten volle beseft dat het kruis van de Heer Jezus ook u, uw oude mens, in de dood heeft geplaatst. Dat is een hele lastige dit. Maar pas als u het helemaal niet meer van uzelf verwacht. Dat is wat hier gebeurd was met deze mensen. Want ze zeggen ook, Johannes 1, Johannes 1, we hebben hem gezien en betast en aanschouwd. En we hebben deze boodschap van hem gehoord. In hem is licht. God is licht en er is in hem in het geheel geen. Peter zegt, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Dat was het eerste wat hij zei. Als je bij het licht komt, wordt de duisternis openbaar. Maar als u nog denkt dat er in u enige bron is om Christus te dienen, dan zal de geest niet uw kracht geven. Daarom zei Paulus ook, ik kwam bij jullie in vrees en in beven. Waarom is er zo weinig kracht vandaag? Waarom is er zo weinig van de geest? Niet omdat wij daar niet om bidden of dat we er niet om vragen. Maar we beseffen niet dat er in ons geen enkele kracht is. Er woont in mij geen goed. Dat is in mijn vlees. Helemaal niks. Nul. Nog steeds niet. Het kruis moet zijn werk doen. Paulus zegt, ik wil niet met wijsheid van woorden komen. Dat is de wereld. Blijf in de stad. Totdat u wordt bekleed met kracht uit de hoogte. Sommige mensen zeggen, ja, de geest is een persoon en hij is ook een kracht. Nee. De geest is niet een kracht. De geest is een persoon die kracht geeft. Dat is wat anders, hè? Hij bekrachtigt u op het moment dat u met Paulus zegt, er woont in mij geen goed. Er is in mij helemaal niets. Ik hoor wel eens mensen zeggen, wij gaan samenwerken met de geest, weet je wel? Nee, want ik heb helemaal niks te bieden. Toen mijn dochter 3 was, ging ze met mij de auto wassen. Nou, er was niet veel soeps, maar ze dacht echt dat ze de auto gewassen had. Ja, we hebben samen de auto gewassen. Nou ja, oké, ik had alles gedaan en zij had een beetje gekliederd. Maar met ons ook, wij denken soms, wij gaan samenwerken met Gods geest. Nee. Voor ons is het nul, zonder mij kunt u helemaal niets doen. Johannes 15, vers 5. Weet u dat? Beseft u dat? Heeft u dat ervaren in uw leven? Want op het moment dat u denkt, nou, het gaat best aardig. Ik ben best aardig geduldig. Nou, dan gaat het weer mis, hè? Waarom is er zo weinig kracht in de bediening, zo weinig kracht in de prediking, zo weinig kracht in de evangelisatie? Omdat we van onszelf nog veel te veel verwachten, denk ik. Wacht in de stad tot je wordt bekleed met kracht uit de hoogte. En ze deden niets dan bidden, wachten, wachten. Nou, voor ons is dat Romeinen 6, Romeinen 7, Romeinen 8. Romeinen 6 is de dood, is op mij, ik ben met hem gekruisigd. Ik moet mezelf niet verloochenen in die zin dat ik allerlei dingen moet doen, overgave. Ik ben gekruisigd. Romeinen 7, ik ben niet meer onder de wet. Dat is een heel onderwerp voor een hele avond. Ik hoef niets meer van God voor te brengen. Ik hoef niets meer te doen om God te behagen. Dat is helemaal afgelopen. En Romeinen 8, de geest doet het nou helemaal. Alles is de geest in Romeinen 8. De geest in Romeinen 7. Ik. Maar dat kost een tijdje voordat we dat doorhebben. En de 12 in het boek Handelingen waren nergens bang voor. Nou, dat willen we vandaag ook, hè. En dan gaan we conferenties beleggen. En we gaan allemaal toewijden. En we gaan onszelf, we gaan bidden, handen opleggen. En het toch gebeurt het maar niet. Hoe kan dat nou toch? Omdat de oude mens zich overgeeft aan God. De oude mens is bezig zichzelf op te poetsen. Dat werkt niet. De oude mens is meegekruisigd. Dat moeten we weten. Ik kan wel denken, ik ga vanavond naar Werkendam. Ik ga daar iets vertellen en ik ga me goed voorbereiden. Ik kan het wel. Nee. Ik bereid me voor en ik denk, ik kan het niet. Het moet echt van uw geest komen, Heer Jezus. Het moet echt van u komen. Ik ben maar een instrument. Dat is de juiste houding. Wie zijn eigen leven haat in deze wereld, die zal het behouden. Johannes 12. Wie mij volgt, moet zichzelf verloochenen. Wat betekent dat? Dat betekent, deze hele oude natuur van mij, dat moet ik verloochenen. Er zit niets goeds in. Maar vandaag hoor je overal, ja, maar je bent helemaal geweldig, je bent fantastisch, je bent uniek, God houdt voor jou, je hebt talenten, bla bla. Ja, nou, op die manier komt de Heilige Geest niet in actie, hoor. Want dan zijn we zelf in het middelpunt. Nou, hopelijk is dat helder. Ik lees het even voor, 1 Korinthe 2, vers 3 en tot en met 5. Ik was bij u in zwakheid, zegt Paulus, ik was bij u in zwakheid. Hij was aan de voeten van Gamaliel opgevoed. De 12 waren ongeletterd, vissers. Maakt niet uit. Ze moesten allemaal zwak worden. Of je nou een hoge opleiding hebt, HBO, MBO, allemaal moeten we van nature zwak worden. Paulus zegt, ik was bij u in zwakheid, in vrees en in veel beven. Hij dacht, ja, straks gaan die mensen nog geloven omdat ik zo'n interessant verhaal houd. Nee. En mijn woord en mijn prediking bestond niet in overredende woorden van wijsheid, zie je dat? Maar in betoon van de geest en van kracht. Opdat uw geloof niet zou zijn in wijsheid van mensen, maar in de kracht van God. Die kracht van God is Christus. Paulus predikte Christus. Niet zichzelf, niet zijn ervaringen, niet zijn belevenissen, niet zijn genezingen, niet zijn wonderen. Hij predikte Christus. En dat is de kracht van God. En dat moesten de 12 doen. Vergeving van zonde aan alle volken. En die 12 wonderlijk gingen uit van Jeruzalem. En we lezen in het boek Handelingen, het ging als een olievlek. Door de kracht van God. Nou, dan tenslotte eindigt het Lucas evangelie als volgt. De laatste versen. Vers 50. Hij leidde hen uit naar buiten tot aan Betanië. Oh, dat is mooi. Hè? Betanië is de plek waar hij geliefd was. Jeruzalem werd hij gehaat. Farizeeërs, overpriesters. En Betanië, daar waren Lazarus en Maria en Martha. Zijn hoofd werd gezalfd. Het hele huis werd vervuld met de geur. Dat is een beetje een plaatje van de gemeente, Betanië. Zijn er vandaag zulke gemeentes? Waar hij geliefd is. In de wereld is hij verworpen. Hè? In de religieuze wereld, in de Rooms-Katholieke kerk. Dan ging de paus weer gezellig naar Indonesië. Met moslimleiders. Een beetje knuffelen en praten en zo. Daar is Christus niet geliefd. Een andere Jezus wel. Maar de Christus der Schrift is geliefd in Betanië. Betanië. Dat zijn die gemeenten waar er maar 2 of 3 zijn. Of misschien 10 of 15. Zoals vanavond. Een stuk of 30 mensen hier. Maar die zijn allemaal met een hart gekomen voor de Heer Jezus. Dat is Betanië. Daar wil hij ze hebben. En daar wil hij ze houden. Schuit u van hen af, zegt hij. Het type van de afzondering. Hij heeft zijn handen op een zegen in. Ja. Dat is de Efezebrief. Gezegend met alle geestelijke zegeningen. Daar gaan we vanavond niet over nadenken. Maar dat is geweldig. En het gebeurde terwijl hij hen zegende dat hij van hen scheidde en werd opgenomen in de hemel. En ze aanbaden hem. En keerde terug naar Jeruzalem met grote blijdschap. Grote blijdschap. Teleurgesteld hart. Begin van Lucas 24. Een brandend hart. Midden van Lucas 24. Een angstig hart. En nu ineens een blij hart. Ken je dat? Als alles verdwijnt in de Heer Jezus, wordt alles voor jou, dan heb je een blij hart. Ondanks je omstandigheden. Ik zeg het echt uit ervaring, want ik heb ook het een en ander al een beetje achter de rug. Maar dat is wel geweldig. En ze waren voortdurend in de tempel. En ze prezen en zegenen God. Nog niet los van het Jodendom hier. Dat komt nog wel later. In het jaar 70 werd de tempel verwoest. En toen werd het christendom echt helemaal 100% hemels. Tenminste, heel korte tijd. Het Lucas-evangelie begint met een priester die in de tempel niet kan spreken. Wie was dat? En het eindigt in de tempel waar priesters hun mond niet kunnen houden. Dat is bijzonder, hè? Onder de wet kan niemand spreken. Die opperrabijn, ik heb een interviewtje gekeken vandaag. Hij spreekt niet één keer over Christus. Waarom? Hij kent hem niet. Hij is heel religieus, orthodox. Hij heeft mooie ideeën, maar het gaat er niet om. Het gaat om of je over hem spreekt. En ze aanbaden hem, zie je dat? Joodse mensen die de hemelse mens Christus aanbidden, dat is toch prachtig? En ze zegenden God. En zo is Lucas een reis van deze discipelen geweest. Van de wet naar de genade en van de aarde naar de hemel. Hij verdween uit het zicht, Paulus ziet hem daar later wel. Hij kwam in onze wereld voordat hij ons vroeg in de zijne te komen. Hij kwam hier in deze wereld om te lijden en te sterven aan een hout. In onze ellende, in onze prut, in onze zon, in onze verschrikkelijke duisternis. Om ons in zijn wereld te brengen. En dat is de wereld van het Vaderhuis. Dat is de wereld van de Vader. Het leven is geopenbaard. Dat in de schoot van de Vader zegt, kom maar, kom maar. Nu ben je nog hier met je sterfelijke lichaam. In de geest zijn we er al. We zijn blij, toch? En straks mogen we daar ook helemaal 100% met onze lichamen zijn. Wat een heerlijkheid staat op ons te wachten. Zullen wij hem daar niet alle dank, alle eer, alle lof, alle aanbidding voor geven? Met alles wat in ons is. Hij is het zo waard, lieve mensen. En hou dat vast. Dat elke Bijbelstudie Christus als thema heeft. En elke samenkomst een kleine Betanië wordt. Om hem te eren. Geprezen zij zijn naam. Amen.